Bas, zeg, vertel eerst het een en ander over het werk wat je doet. Want sommige mensen kennen je niet, nog niet. Ik werk al sinds mijn 21ste jaar dat ik naar Spanje ging om daar voor de Heer te werken. En werkte eerst met OM, Operatie Mobilisatie. Eerst een zomercampagne. Nou, eigenlijk daarvoor. Daarvoor werkte ik met een gemeente in Lérida. En toen kwam ik later daarna met OM in contact. Want ik dacht, iemand, ze hadden het over de boot. Ik denk, nou leek me interessant met de logos mee te gaan. Maar uiteindelijk kwam ik toch weer in Spanje terecht. En zomercampagne. Toen kwamen we een jaar programma in Granada terecht. Toen ik voor het eerst in Spanje kwam, was mijn hart verloren. Ik zei, ja, dit is het land waar ik, dit is mijn land. En in Granada hebben we dus die tijd met operatie mobilisatieteam van deur tot deur gegaan. Maar in onze vrije tijd gingen we de zigeuners bezoeken. Met sommigen van de groep, die hadden al dat jaar daarvoor hadden ze contact met de familie. En ze wisten dat ik nogal contact had met zigeuners en dat ik ook een beetje hun taal sprak. Dus van, kom jij met ons mee? Dus ik ging met die zusters van het team ging ik mee. En van Lieverlee is daar eigenlijk een groepje uit ontstaan. Een samenkomst die we er iedere week hadden. Soms kwamen we bemoedigd terug. Soms ontmoedigd. Van nou, we komen niet verder. Maar uiteindelijk toch kwamen er enkele jongeren kwamen tot bekering. En toen bracht ik, toen later die tijd met OM ging voorbij. En ik had ze in contact gebracht met een zendeling, een zigeuner uit Frankrijk. En die vertelde mij, hij zou naar Granada gaan. Hij zou gaan werken onder de zigeuners. Hij was zelf zigeuner. En ik zeg, nou heb ik hem het adres doorgegeven. Ik zeg, daar en daar van de gemeente waar we mee waren. En we hebben daar contact met een groepje zigeuners. En toen later, toen ik dus met OM, de campagne in Engeland, de conferentie daarmee klaar was, ging ik weer terug naar Granada. Heb ik dus daarna ben ik doorgegaan met deze andere zigeunerzendeling. En is dat eigenlijk uitgegroeid tot een flinke gemeente. En daarna is dat eigenlijk, dat werk is doorgegaan. Is doorgegaan tot ongeveer 2000 in de provincie. Zigeuners van heel veel gemeenten, van verschillende dorpen. Die dus evangelisch zijn. Er zijn veel evangelisch. Niet allen zijn christelijk. Zijn christen. Je kan evangelisch zijn. En niet christen zijn. Dat kan. Maar toch velen van hen dienen de Heer met een goed hart. Maar ik ga er nog regelmatig naartoe. Naar de gemeente word ik uitgenodigd door hen. Want op een gegeven moment ben ik dus gestopt met het werk onder de zigeuners. Ik ben getrouwd met een Kenita. En dan sommigen denken, oh die zal wel zigeunerin zijn. Maar dat is ze niet. Geef niet, had gekund. Want ik stond bijna op het punt om te trouwen met de zigeunerin of met een Kenita. En op aanraden van de zigeuners, van zigeunervoorgangers, die zei je kan beter met een niet-zigeunerin trouwen. En toen zijn we naar Nederland gegaan. We hebben 2,5 jaar in Nederland gewoond. Ben ik weer gewoon gaan werken bij een baas. Maar ik voelde toch het verlangen weer terug te gaan. En op een gegeven moment gingen we naar de Bijbelschool in Barcelona. En 3 jaar op die Bijbelschool en toen daarna weer terug naar Granada. Met diezelfde gemeente die dus gestart was door OM. Daar ben ik gebleven. En tot nog toe. En ook toch wel regelmatig de zigeuners. Daar is toch een sterke band mee gebleven. Ze weten nog goed hoe het met hun optrok. En eigenlijk hetzelfde leven als hun. In die tijd kon ik denken, dat is eigenlijk heel wat. Als buitenlander kom ik hier. En helemaal zoals die zigeuners helemaal aangepast had. En dat weten ze nog steeds. En er is een sterke band met hen. Dus ik ben vaak uitgenodigd in die gemeentes. En ik probeer daar toch ook een steentje aan bij te dragen, want vaak, de zonde is erg, is dat de verleidingen zijn erg groot, veel jongelui, die dus eerst gedoopt zijn, zogenaamd, of in ieder geval zeggen, tot bekering gekomen zijn, die zijn op een gegeven moment, ze hadden geen werk, en die zijn wiet gaan kweken. Dat bracht meer geld op dan andere werken, en dat is heel droevig, dus daarom probeer ik dus toch steeds hen te bezoeken en daar nog een invloed op te hebben. Ook proberen we dus moslims te bereiken. Vroeger begon als ik dus geconcentreerd op de zigeuners. Nu probeer ik steeds meer de moslims te bereiken. Ik leer ook wat Arabisch en andere moslimtalen. Wat Urdu en wat Hindi en wat Wolof, dat is de taal van de Senegalezen. En proberen op zo'n manier contact te krijgen. We hebben ook een website. Daarvoor gaf ik dus de link naar een website van de Jesus Film. Maar toen vroeg iemand aan me, is dat ook gebruikersvriendelijk? Ik denk, ja, het is eigenlijk erg moeilijk. Iemand kan alleen de film vinden als die Engels kent. En anders raakt hij, voordat hij bij zijn eigen taal terechtkomt, is hij de weg kwijt. Dus toen dacht ik, ga een website maken waar men makkelijker de Jezusfilm kan vinden. En dan niet alleen de Jezusfilm, maar ook andere dingen. Daar heb ik het dus onderverdeeld op werelddelen. Dus bijvoorbeeld als je gaat naar de film is JesusJesus.es. Dus Jezus, maar dan met een S, geen Z. En dan .es van Spanje. En dan zoek je bijvoorbeeld naar Europa. En dan klik je op de vlag van Nederland. En dan heb je daar de talen die in Nederland, op het moment alleen Nederlands. Ik hoop er ook Fries bij te doen. Maar en andere talen, maar op het moment heb ik wel een Nederlands op staan in Nederland. En dan kan je dus de Jezusfilm en andere dingen, ook andere dingen. Ik heb ook de Bijbelcursus erop gezet van hoe heet die, Bas, die weet het. Van die jij me gegeven adres, de link die Bas me gegeven had, een Bijbelcursus. Van Emmaus, ja. Dat heb ik erop staan. Dus zo proberen we, dus dat de mensen van 1000 of 1500 talen staan erop, dat ze het evangelie kunnen vinden. En ook hier in Nederland kom ik veel buitenlanders tegen, meer nog als in Spanje. En we waren pas, wat was dat, donderdag met Bas, ging hij de Nederlanders een kaartje geven en ik de buitenlanders. Nou, er waren bijna meer buitenlanders als Nederlanders. Dat is, ja, ik was blij dat ik die daar allemaal kon ontmoeten. En heel veel nemen dat blij aan. Ik zeg, meneer, u kunt de film van de Heer Jezus in uw eigen taal zien. En dan probeer ik hem ook iets in zijn eigen taal aan te spreken als het lukt. Ja, als Turken, dat ken ik niet. Dat heb ik nog steeds niet geleerd. Dat kom ik in Spanje ook nooit tegen, Turken. Maar de meeste talen, de meeste mensen kennen ook wel een paar woorden in hun taal. En dan, ja, vaak willen ze, hebben ze geen belangstelling. Maar als ik dan twee woorden in hun taal zeg, dan stoppen ze. Oh, ja, oh ja, ja, oh ja, dankjewel. En dan nemen ze het aan. Dus ik moedig u ook aan, hier om u heen zullen ook waarschijnlijk moslims wonen. Begint er niet aan zoals ik probeer alle talen te leren, dat is toch onmogelijk. Maar probeer bijvoorbeeld één taal te leren. Zeg nou, ik ga Arabisch. Of je hebt mensen die uit Pakistan, die spreken Urdu bijvoorbeeld. Begin daar eens aan, om er enkele woorden van te leren. En misschien gebruikt de Heer wel om heel die taal te leren. En dat is een werk begint soms heel klein. In Antiochius. De christenen vluchten uit Jeruzalem vandaan. En de normale Joodse christenen, die gingen niet aan een heiden spreken. Maar er waren een paar vreemde Joden, een beetje apartelingen, die gingen ook aan de heiden het evangelie brengen. En weet u hoe ver dat gekomen is? Helemaal tot oude water. Gelukkig maar. Iemand begon ermee. En zo ook, als zij, nou, misschien maakt u een begin met een Pakistaan. En wie weet hoe dat kan uitlopen. Hoeveel andere Pakistanen in de omgeving, of Marokkanen. En we kunnen er een beetje bang voor zijn. Maar we moeten juist, als u er bang voor bent, dan moeten ze juist daarom het evangelie brengen. Want als het steeds meer groeit, dan moeten we op een gegeven moment gaan vluchten. Om vrij te kunnen leven moeten we naar Algerije gaan, want daar is dan onderhand het christendom gegroeid. Maar hier gaat het steeds achteruit. Dus daarom moeten wij het evangelie verkondigen aan de moslims. En de moslims liefhebben. Het geheim om moslims te bereiken is hetzelfde geheim als om Jehovah getuigen te bereiken. Weet u wat het geheim is? Heb ze lief. Begin daarmee. Heb ze lief. Hou van ze. Ook van Jehovah getuigen, als ze aan de deur komen. Laat de liefde van Jezus blijken. Maar goed, waar ik over ging preken is nogal lang. Dus ik wil niet al lang met de inleiding doorgaan. Ik wil spreken over de Romeinen. Vooral over hoofdstuk 6, 7 en 8. Maar ik ga niet het hele hoofdstuk doorlezen nu. Maar ik wil eerst één vers lezen in hoofdstuk 1. Dat is de inleiding eigenlijk van wat er in het hele boek voorkomt. Even kijken hoor, ik noem mijn Spaanse Bijbel, weet ik precies waar het staat, maar hier moet ik even zoeken. Nou, Dat evangelie, ik schaam me het evangelie niet, want het is, ja, oh ja, vers 16. Want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie. Waarom niet? Waarom schaamt Paulus zich niet voor het evangelie? Ik heb het net gelezen. Want het is de kracht van God. Want het is echt een kracht achter het evangelie. En een kracht van God, waarom? Tot behoud. Oh, dat betekent dus dat kracht van God is tot behoud. Dat God onze zonden vergeeft, dat, zodat we naar de hemel kunnen gaan. Maar dat is het niet alleen. Als we de Romeinenbrief lezen, dan zien we dat God niet alleen de zonde vergeeft, maar dat hij ons een nieuw leven geeft. Dat hij een nieuwe schepping van ons maakt. En als we de drie hoofdstukken van Romeinenbrief lezen, dan wordt de nadruk op gelegd dat we zijn allemaal zondaars. We zijn allemaal schuldig, we hebben geen excuus en niemand uitgezonderd. We zijn allemaal schuldig. En dan in hoofdstuk 3 halverwege, dan gaat Paulus over op een ander onderwerp. Om het feit dat we allemaal zondaars zijn, kunnen we ook alleen maar gered worden door het geloof in de Heer Jezus. Er is geen verschil, want allemaal hebben we gezondigd. Alleen door de Heer Jezus kunnen we gered worden. En dan vertelt Paulus dat het is door zijn dood. Dat God die rechtvaardig is, heeft toegestaan dat zijn eigen zoon, die ook rechtvaardig is, dat hij sterft voor onrechtvaardig. Dus onze straf komt over hem, zodat op die manier God toch rechtvaardig blijft, ook al vergeeft hij onrechtvaardigen zoals wij. Als een rechter onrechtvaardige vrij spreekt, wat zeggen we van zo'n rechter? Is dat dan een rechtvaardige rechter of een onrechtvaardige rechter? Als hij onrechtvaardige mensen vrij spreekt, wat zouden we zeggen van zo'n rechter? Onrechtvaardig. Maar dan staat in hoofdstuk 3 dat God is rechtvaardig. Waarom? Omdat hij heeft er zelf voor betaald. Als rechter heeft hij er zelf voor betaald. Dus het is door de genade, door het geloof en niet het werken, door het geloof in de Heer Jezus. Maar juist die genade maakt dat wij niet alleen gered zijn voor de eeuwigheid, maar maakt dat God een werk in ons doet. En er staat in hoofdstuk 5, wat doet hij? Hij stuurt zijn Heilige Geest, en de Heilige Geest, wat doet hij in ons leven? Die stort iets in ons uit. Weet je wat dat is? De liefde. Oh, ik was nog iets vergeten wat ik in het begin zou vragen. Weet u nog waar ik 2 jaar geleden over gesproken heb? Iemand die zei het me net, maar weet de rest het nog? Weet u waar ik... 2 jaar geleden was ik hier, dus sprak ik ergens over. Weet iemand dat nog? Ja, seksualiteit, ja. Hoofdstuk 39 van Genesis over het leven van Jozef. Weet iemand nog, er waren 3 punten waardoor Jozef sterk was, waardoor hij niet viel in de zonde, in de verleiding. 3 punten. Weet iemand het nog? Welke punten dat waren? Ja, als u niet bij bent, dan kunt u het niet weten. 3 punten. De eerste punt, Jozef wandelde met God. En daarom, toen de verleiding kwam, was hij sterk, want het was iemand die dicht bij God wandelde. Als we dicht bij Jezus wandelen, zijn we sterk. Hij wandelde met God, daarom was hij sterk. Het tweede punt was, weet iemand het nog? Daarom vraag ik het ook, want als u het vergeten bent, dat u het nu weer hoort. Het tweede punt was, even kijken, moet ik zelf ook even diep nadenken. Het tweede punt was, dat hij had de dingen duidelijk en helder een besluit genomen van dat is niet goed. Hoe kan ik zo'n slecht iets doen? Dat kan ik niet doen, te zondigen tegen God. En had een vast besluit genomen. En het waren 2 hele belangrijke punten waarom hij niet viel. Hij wandelde met God. Hij had een vast besluit genomen. Hij zag het echt helder zitten. Dat is niet goed en dat wil ik niet. Maar het derde punt. Dat was, hij gebruikte de juiste methode. En wat was nu de juiste methode? Hij vluchtte, juiste. Hij vluchtte. Dat was de preek 2 jaar geleden. Maar goed, nu weet hij het weer. Maar nu gaat het eigenlijk ook over een beetje over hetzelfde onderwerp. We gaan spreken over de heiligheid. Wij moeten leven dicht bij God. En we hebben de kracht, we hebben de middelen om nee te zeggen tegen de zonde. En dat vinden we in die Romeinenbrief. Daarom zegt Paulus in het begin, het is een kracht van God. Ik schaam het evangelie niet. Als nou het evangelie alleen maar zou zijn van God vergeeft de zonde, maar we blijven gewoon hetzelfde. Vaak hoor je dat van, we blijven dezelfde zondaar. Het enigste verschil met de mensen van de wereld, die zijn soms nog beter als wij, dat wij vergeven zijn. En zij niet. Is dat het enigste verschil? Dat wij zijn wij net zo slecht, blijven het leven hetzelfde. Dan zou ik me eigenlijk het evangelie wel schamen. Maar ik schaam het evangelie niet, want het evangelie is een kracht van God. Tot behoud. Niet alleen tot behoud van je ziel, dat je één keer naar de hemel zal gaan. Maar tot behoud van een leven wat verloren was. Van een dronkaard die helemaal verloren was in de wereld, maar die God verandert en een nieuwe schepsel van hem maakt. Van een leugenaar die verloren was in zijn leugen en God maakt een nieuwe schepping van hem. Dat is de bedoeling van God. Daarom is het evangelie een kracht van God. En als wij nu lezen in hoofdstuk 6, dan wordt het dus in hoofdstuk 5, sorry. In hoofdstuk 5 wordt net gezegd dat wij, opdat evenals, het laatste vers, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. En dan zegt Paulus daarop, van als de genade, het is nu de genade, hè, dus dan zegt hij, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Stelt hij een vraag. En wat is dan het antwoord van Paulus erop? Zullen we dan maar doorgaan, want het is toch allemaal genade. Laten we dan doorgaan met de zonde? Wat zegt Paulus daar zelf op? Een heel belangrijk woord. Mijn kinderen hebben dat, want ik daar vaak over gesproken heb, dat woord, ze spraken niet zo erg goed Nederlands, maar dat woord hebben ze goed geleerd. Een Nederlands woord. Volstrekt niet. Volstrekt niet. Nee, zeker niet. Zullen we dan maar doorgaan met zonde? Ja, we zijn toch allemaal zondaren. Weet u waar deze brief, waar Paulus zijn brieven naar schrijft? Die schrijft altijd de brieven aan de zondaren van de gemeente van die en die. Is het zo? Nee. Hij schrijft altijd aan de heiligen. En hier staat in het begin, de geroepen heiligen. Die geroepen zijn om heilig te zijn. Dat is onze roeping. En de Bijbel die roept ons om heilig te zijn. En de Bijbel noemt ons heiligen. Dus weet u waar de christenen hebben dat woord veranderd? Dat woord vinden we eigenlijk een te hoge titel. We hebben er een andere titel van gemaakt. Tenminste, ik hoor het vaak, hier waarschijnlijk niet, maar in heel veel gemeenten hoor je dat heel veel christenen gebruiken een ander woord in plaats van heilige. Weet u welk woord ze daarvoor gebruiken? Een heel lelijk woord. Zondaren. Ja, we zijn allemaal zondaren. Ja, broeders, we zijn blij, altijd zondaren. Nou, ik zoek maar eens op in uw Bijbel het woord zondaren. En dat slaat. Ik zal niet zeggen altijd, want weet ik, dan zou ik het nog lang, maar ik denk bijna altijd, slaat het op onbekeerde mensen. Dus zegt, ja, we zijn zondaren, oh, dus u bent onbekeerd. Nee, ik ben christen. Oh, maar dan ben je geen zondaar, dan ben je een heilige. En waarom hebben we dat woord veranderd in plaats van heilige, we hebben er zondaren van gemaakt. Want dat is wat makkelijker, dat verplicht niet. Adel verplicht, zeggen ze. Adel verplicht, als je adel van adel bent. Dat heeft een zekere verplichting. Dus als je een heilige bent, dat heeft verplichtingen. Je kan je niet gedragen als iemand van de wereld. Maar als ik zeg, nee, ik neem een andere titel, dat is wat makkelijker. Maar dat kan niet. Wij, de Bijbel noemt ons heiligen dus. Van ons wordt verwacht dat wij in heiligheid zullen wandelen. En dan geeft Paulus hier in dit hoofdstuk, geeft hij een reden waarom wij heilig kunnen en moeten wandelen. Er staat eerst, hij zegt die vraag eigenlijk twee keer ook. En want in vers 15 staat er ook weer, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. En twee keer stelt hij de vraag en dan geeft hij eigenlijk twee redenen, maar die twee redenen die zijn ook, staan met elkaar in verband. De reden waarom die geeft, waarom wij niet moeten doorgaan met de zonde, zodat de genade zal groeien, of omdat we niet onder de wet zijn. De reden die hij eigenlijk hier aangeeft, er staat er in vers 2, volstrekt niet, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dus waarom moeten wij niet doorgaan met zondigen? Want we zijn gestorven aan de zonde. Maar dat heeft wel enkele uitleg nodig. Wat betekent nu dat we gestorven zijn aan de zonde? Wat houdt dat in? Wat betekent, ik ben gestorven aan de zonde? Stel, als u nu iemand die vertelde, ja, mijn man, die rookte 40 sigaretten op een dag. Hij is er van de ene dag op de andere dag is hij ermee gestopt. Waarom? Ja, we hebben hem net begraven. Dus natuurlijk, dan rookt hij niet meer. Dus je kan tegen een man, iemand die gestorven is, kan je niet meer zeggen, je moet niet meer roken. Dat heeft geen zin. Want hij is gestorven. Dus zou dat dit dezelfde betekenis hebben als dit? Zou je tegen iemand kunnen zeggen, want iemand als we aan de zonde gestorven zijn, dus dan een zonde aan iemand die aan gestorven is, kan je niet zeggen, je mag niet zondigen. Heeft dit dezelfde betekenis? Want dat zou dan eigenlijk betekenen, als het diezelfde betekenis heeft, dat een christen niet kan zondigen, want hij is gestorven. Als het die betekenis zou hebben, dan ben ik geen christen. En u waarschijnlijk ook niet. Want nadat wij tot bekering gekomen zijn, hebben we wel eens gezondigd of hebben we nooit meer gezondigd? Ik wel. Dus het heeft niet die betekenis als we zeggen we zijn gestorven aan de zonde, dat de zonde helemaal geen invloed meer op ons heeft. Dat betekent het niet. Want hoe weten we dat? Want dat zou kunnen dat het wel is, maar dan moet de Bijbel niet, dat moeten we niet beoordelen met onze ervaringen. Als ik ervaar, maar ik zondig dan toch nog wel eens en ik heb dan een probleem en ik heb wat moeite met de zonde, dan als ik daarmee de Bijbel wil uitleggen, dan kan ik het verkeerd hebben. Maar ik moet kijken of dat Bijbel dat ook zo zegt. En als we dan zien, staat er bijvoorbeeld als bijvoorbeeld Paulus zegt, wat dan zullen wij zondigen omdat wij onder de wet, maar niet onder de genade zijn, volstrekt niet. Dus Paulus die gebiedt de mensen om niet te zondigen. Maar als ze toch aan de zonde gestorven zijn, is dat toch niet nodig? Dus daar blijkt eigenlijk mee uit. Daar blijkt mee dat als de Bijbel continu ons eraan herinnert dat we niet moeten zondigen, dat we uit moeten kijken als de Heer Jezus zelf zegt, bid om niet in verleiding te vallen. En als Paulus in de Efezebrief aan het laatste hoofdstuk de gereedschap geeft, de middelen, de wapenen om te vechten tegen de verleidingen, dat betekent dus duidelijk dat het probleem nog wel aanwezig is bij ons. Want anders zou heel veel zinnen in de Bijbel, als zegt doe dit niet, doe dat niet, zou dan geen zin hebben. Dus die zonde, we zijn eraan gestorven en toch is die er nog. Maar wat betekent dat dan wel? We weten wat het dus niet betekent, we weten dat die zonde toch nog daar bezig in ons is, maar wat betekent dan wel? Nou, bijvoorbeeld kunnen we dus lezen in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus hier staat eigenlijk dat de zonde niet zal over ons zal heersen. Dat betekent dus dat wij sterker zijn in Christus dan de zonde. Als de zonde niet over ons zal heersen, dat betekent dat de zonde niet genoeg kracht heeft om ons te overwinnen. Want daarom zegt de Heer Jezus ook, bid om niet verleid te worden, om niet in verzoeking te vallen, dat we in God de kracht hebben. Als God ons iets zegt van doe dit, ik kan een kleine jongen vragen, een heel moeilijk opdracht, en dat kan hij nooit doen. Maar als God ons opdracht geeft om een heilig leven te hebben, dan moet God ook zorgen voor de gereedschap, voor de middelen, om dat heilige leven te leiden. En dat doet God ook. En dat doet hij juist doordat we in het geloof in de Heer Jezus zijn met hem gestorven. Dat betekent dus dat de zonde is dood van me, ik wil er niet meer mee te maken hebben. En door op Jezus te zien, continu, en te begrijpen dat het voor God verschrikkelijk is, die zonde. En door de liefde die God in zijn hart heeft uitgestort, daarom kunnen we zeggen, nee, God wil de zonde niet en ik wil het ook niet. En God geeft me de kracht om het niet te doen. Dus hebben we hier in dit hoofdstuk 6 kunnen zien, we zullen niet zondigen, want we staan niet onder de wet, maar onder de genade. En ik ben gestorven van de zonde. Dus het feit dat we onder de genade staan, en niet onder de wet, maakt dat wij de overwinning hebben op de zonde. Je zou denken, het is andersom. Je zou denken, dus iemand die onder de wet staat, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. Dus die gaat automatisch, die gaat heel braaf leven. Wat blijkt nou? Wat gebeurt er als we leren allemaal wat je wel en wat je niet mag doen? Wat gebeurt er dan uiteindelijk? We gaan het juist wel doen. Als God niet gezegd had aan Adam en Eva van jullie mogen die boom niet eten, hadden ze die boom misschien nooit gezien. Maar ze zegt, maar overal mag je van eten. Daar mag je niet van eten. Dat was de enigste wet die ze hadden. En waar gingen ze van eten? Van die boom. En juist de wet maakt, als we onder de wet staan, want de zonde zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Maar als we onder de wet staan, dan zonden we juist wel. Dat is een kracht, gaat eruit van de wet. En dan zegt, om dit beter uit te leggen, gaat Paulus in hoofdstuk 7 gaat hij een gelijkenis geven. Een gelijkenis. Een voorbeeld. En als u dat zo leest, en zo, in het begin dacht ik, het spreekt over iets heel anders. Het spreekt over hetzelfde onderwerp waar ik 2 jaar over sprak. Over de seksualiteit. Maar het is eigenlijk alleen maar een voorbeeld om iets te illustreren. Laten we gaan lezen in vers 7 tot vers 3. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genaamd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. En dan vers 4. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij de vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn we ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwigheid van geest dienen en niet in oudheid van de letten. Dus hier wordt een vergelijking gesteld met een huwelijk. Die vrouw is aan haar man gebonden, hoe lang? Zolang zij leeft. De leven lang is aan die volgens de wet, aan die man gebonden. Maar om met een ander te trouwen, dan moet eerst de dood intreden. Eerst moet die man doodgaan en dan kan ze met een ander trouwen. En dat vergelijkt Paulus met wij zijn onder de wet, hoe lang? Wij zijn onder de wet, maar wij willen van een ander. Dus het is eigenlijk een vergelijking met een vrouw die heeft 2 mannen. Of ze kent 2 mannen. Eén is ze met getrouwd en dat is een hele rechtvaardige man, maar een hele strenge man. Hele strenge man en zoveel eisend en ze probeert het, maar iedere keer de melk brandt aan en ze doet het nooit goed. En hier zit nog wat stof en ze is zo, ja, ze kan er niet tegenop. Maar ze kent een andere man en die is ook veel eisend. Maar het verschil met die andere man, die staat klaar om haar te helpen. We doen het samen, het lukt wel. En je kan het wel, ik zal je helpen. En dan zegt ze, ja, ik zou eigenlijk met die man willen trouwen. Maar die eerste man, wat illustreert dat, waar slaat hij op? Waar houdt die eerste man voor? De wet. En die tweede man, wie is dat? De Heer Jezus. Ja, dus wij zijn getrouwd. Iedereen is eigenlijk getrouwd met de wet. We staan onder de wet. Maar hoe lang is die wet, regeert die over ons? Hoe lang staan wij onder die wet? Het staat heel ons leven. Hoe komen we daar vanaf? En wie moet er dus, er moet iemand sterven. Wie moet er dan sterven? De wet moet sterven. Nou, kijk of dat waar is. Kijk of dat waar is. Er staat dan, zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Dus wie gaat er sterven? Wij zelf. Dus dat is het verschil. Dus eigenlijk zou het zo zijn, want kijk, in die gelijkenis kunnen ze het zo niet vertellen. Want in de praktijk is dat niet mogelijk. Dat die vrouw sterft en dan weer opnieuw opstaat en dan met die andere trouwt. Dat is niet mogelijk. Maar eigenlijk, het geestelijk is het wel zo. Wij zijn van de wet, we staan onder de wet. En we willen eigenlijk met die andere man, dat is de Heer Jezus, daarmee getrouwd zijn. Maar om daarmee te kunnen trouwen, die wet gaat niet dood, die is oersterk en die zolang we leven staan. Dus wat doen we? De enigste manier, we moeten zelf sterven. En hoe doen we dat? Hoe kunnen we sterven? Er staat er, Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. En dat is wat in hoofdstuk, dus hij is hier aan het uitleggen wat in hoofdstuk 6 begonnen is. Waarom zullen we niet doorgaan met zondag? Nee, want u bent gestorven door de doop, u bent met hem gekruisigd. Door het geloof in de Heer Jezus zijn wij gestorven met de Heer Jezus en we zijn nu van een ander. We stonden eerst onder de wet en de wet kon ons niet redden, wordt in hoofdstuk 3 verteld. De wet kon ons niet redden, want we waren machteloos, we probeerden en het lukte nooit. En we konden van die wet niet afkomen, alleen door te sterven zijn we rechtens vrij van de wet, zegt Paulus. Dus door te sterven, hoe sterven we? In het geloof, als wij de Heer Jezus aangenomen hebben, dan is de dood van de Heer Jezus aan het kruis, is als het ware onze dood geworden. En dan zijn we klaar met de wet. Wij zijn dood, we staan niet meer voor de wet. Maar nu zijn we opnieuw, nu zijn we van een ander. En die ander, die zegt, nou doe maar wat je wil. Nee, dat is niet waar. Als de wet zegt dat we niet mogen doden, we mag niemand vermoorden. Nou, de Heer Jezus zegt, nou doe maar. Nee, de Heer Jezus zegt hetzelfde. En die is eigenlijk nog veel eisender. Van, onder de wet, je mocht je vijand mocht je haten. En wat zegt de Heer Jezus? Moeten de vijand lief hebben. Eigenlijk nog veel moeilijker. Maar het verschil is dat de Heer Jezus in ons leven juist ons helpt. En het verschil is dat hij door zijn Heilige Geest te sturen, staat er in hoofdstuk 5, is die liefde van God in ons hart uitgestort. Maar we staan niet meer onder de wet. We staan onder Christus. We staan onder, zoals Paulus ook zegt, ik sta niet onder de wet, maar ik sta onder de wet van Christus. De wet van liefde, wat Jezus ons leert. In het Nieuwe Testament. En dat er veel dingen overeenkomen met wat er in het Oude Testament staat. Als in het Oude Testament staat dat we eerlijk moeten zijn, dat we niet mogen, geen overspel mogen spelen, staat in het Oude Testament. En dat we niet geen afgoden mogen dienen, dat staat ook in het Nieuwe Testament. Hoe komt dat? Want het is dezelfde God, diezelfde Jezus, die het Oude Testament gemaakt heeft, heeft ook het Nieuwe Testament gemaakt. Maar er is een nieuwe wet voor ons, maar het is vooral de liefde van God, die God in ons hart uitstort. En als we dan vers 4 lezen, dan wordt eigenlijk, er staat er zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood, met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dit vers en ook het vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zijn, zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen. En niet in oudheid van de letter. En wat in vers 4 en vers 6 staat. Dat wordt eigenlijk in hoofdstuk 8 uitgebreid verder. Het staat allemaal met elkaar in verband. In hoofdstuk 8 wordt gesproken over wat we zijn in Christus, het nieuwe leven in Christus. Maar als we nu lezen wat in vers 5 staat, want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Dus wat doet die wet? Die prikkelt ons tot wat? Om goede mensen te zijn. Als u de tekst voor hebt, tot wat prikkelt die wet ons? Zonde. Tot zonde. Dat mag je niet doen. Oh, nou is er niemand, nou zie ik niemand, nou ga ik het doen. Dus hij prikkelt ons tot zonde, dat lukt niet. Het was iets anders nodig. Daarom vond God de uitweg om zijn zoon te sturen. En hij vond de weg naar ons hart door zijn zoon op te offeren aan het kruis. En hij maakte zo een nieuw leven voor ons. Een nieuwe schepping van ons. Dus zo staat, als we dus even terug gaan naar hoofdstuk 6, dan staat er in vers 20, of in vers 19, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. En dan staat er in vers 20, maar nu van de zonde vrijgemaakt. Dus er was een toen en er is een nu. Vroeger waren we slaaf van de zonde, nu zijn we vrijgemaakt. Dat betekent niet dat we geen strijd hebben meer met de zonde. En dat we niet op een gegeven moment kunnen vallen. Dat zegt Johannes, wie gezondigd heeft, ze hebben een middelaar. We bidden tot God om vergeving. Maar we weten dat er is een kracht, er is een sterkere kracht, een grotere kracht om nee te zeggen tegen de zonde. En als we dus zien wat er in vers, dus weer teruggaan tot vers 5, van die wet worden we door geprikkeld om juist het zonde, om het fout te doen. Dat legt Paulus eigenlijk verder uit in hoofdstuk 7. Dan als hij zegt, ik wil het goede doen, maar wat doe ik? Ik doe het kwaad. Deze wet heb ik in mij. Ik wil het goede doen, maar er is iedere keer een wet in mij, die ze, wie zal mij verlossen van het licht, hoe staat dat er? Vanuit het lichaam van deze dood, staat het in deze vertaling. Wie zal mij daarvan verlossen? Iedere keer wil ik het goede doen, en ik doe toch het verkeerde. Hoe kan Paulus dat nu zeggen? Hij heeft juist gezegd, we hebben een overwinning, we zijn een nieuwe schepsel, en al die goede dingen. Hoe kan Paulus het er nu over hebben? Van, ik wil het goede doen, er is een wet, ik wil die wet doen, maar het lukt me niet. Hoe kan dat? Want hij is hier eigenlijk aan het uitleggen wat hij in het begin van hoofdstuk 7 gezegd heeft. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen van de dood. En als hij dan aan het eind van dit pessimistische hoofdstuk eigenlijk zegt, ik wil het iedere keer doen, maar ik doe het toch fout, dan komt hij op een gegeven moment tot de slot van, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. En dan lezen we dus eigenlijk in vers 23, daar staat, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijdt en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Dus hier wordt eigenlijk al over twee wetten gesproken. Ten eerste de wet van God, we moeten het goede doen, maar er is een andere wet. En die zegt, nee, je moet het kwade doen. Dat is de wet van de zonde in ons. En welke is nu sterker? Van, je moet het goede doen. Dit behoor je te doen. Dit is de wil van God, dat moet je doen. En je hebt de wet van de zonde. Welke is nu sterker van de twee? Ja. Volgens dit is die wet van de zonde sterker. En wat kunnen we dan doen? Maar dan is er nog een derde wet. Daar staat er, in vers 8, vers 1, dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest en van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus er wordt hier over drie wetten gesproken. En ik wil het eigenlijk vergelijken met, ik zeg hier bijvoorbeeld, kijk hoor, mijn sleutelbos. Ik zeg, hey, blijf in de lucht. Als ik je loslaat, denk erom dat je niet mag vallen. En dan valt toch. Nou, hoe kan dat? En ik heb zo gezegd dat hij mag vallen. Door welke wet is die gevallen? De zwaartekracht. Maar hoe kan het nou dat een vliegtuig niet valt? Ja, waarom valt hij niet? Hij gaat vooruit, ja, maar als ik een steen vooruit gooi, gaat hij, op een gegeven moment valt hij. Ja, maar goed, daar nog ga ik het uitleggen. Tenminste, dan zou ik eigenlijk, in Spanje heb ik altijd een schoolbord, dan kan ik het uittekenen. Maar de vorm van de vleugel, dat is de wet, ik geloof dat het in Nederlands heet, de wet van de dynamische kracht of zo. Dat is de vorm van de vleugel. Is namelijk zo, als die snel vooruit gaat, dan ontstaat er door die vorm van de bovenkant een onderdruk. Dus die druk van onder is sterker en van aan de bovenkant, door die vorm van die vleugel, staat er een beetje een leegte. Zodat die druk hem omhoog houdt. En weet u wie dat uitgevonden heeft? Ja, dus wie heeft het uitgevonden? God, juist hem. Dat is afgekeken van de vogels. De vogels hebben ook die vorm. En dat hebben ze afgekeken. Hé, dat is een goed idee. Dus dat heeft de mens niet uitgevonden. Dat heeft God uitgevonden. En daarom is dus die vogel, die blijft door die andere. Er is nog steeds de wet van de zwaartekracht. Als die niet snel vooruit gaat, als die niet maakt dat die vooruit gaat, dan valt die omlaag. Maar doordat die wet van de dynamische kracht of zo. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik weet het niet precies. Aerodynamica, ja. Aerodynamica, ja. In het Spaans is aerodynamica. Maar het is goed, aerodynamica. Oké, dus als die wet maakt dat die vogel en dat het vliegtuig omhoog blijft. Er zijn dus drie wetten. De wet van je mag niet vallen, want dan ga je dood. En er is de wet van de zwaartekracht, dus hij houdt toch aan vallen. Maar er is die wet van de aerodynamica, die maakt dat hij omhoog blijft. Zo is het ook met de wet van God. De wet van God zegt, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. En wat gebeurt er? We gaan het juist wel doen. Maar dan is er een andere wet. En welke is die andere wet? Dat is de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. Dus in Christus is de kracht om als de zonde zich bij ons aanbelt van ik wil dat jij gaat zondigen, dat we zeggen nee, ik wil niet zondigen. En daarom staat er ook in de Bijbel, bijvoorbeeld in de Efezebrief, al de wapenen die wij nodig hebben om te strijden tegen de zonde. Maar ten eerste is het de Heilige Geest, is het God, is het Jezus in ons. Het feit dat wij gestorven zijn aan de zonde willen we niet, heeft geen gezag meer over ons. Daarom als de zonde zich voordoet, kunnen we zeggen nee. Dat staat ook in de Bijbel, we zullen nooit bovenmate verzocht worden. Er is altijd een uitweg. Dus daar mogen we op vertrouwen. Maar als wij zeggen al, ja, we zijn toch allemaal zondaren. En we blijven zondigen. En dus als die zonde, dan is het dus eigenlijk normaal. Wat doet een zondaar? Zondigen. Dus als we zeggen, we zijn zondaren. Dus dan ga je automatisch zondigen. Dat is gewoon iedere dag maar zondigen. Dat is heel normaal. Maar het normale van een heilige is dat die heilig leeft. Dus dat is de wil van God voor ons. Dat is wat God van ons verlangt. Maar het is niet zo, zoals ik in het begin zei, dat het feit dat we aan de zonde gestorven zijn, dat denkt sommige mensen die pas tot bekering komen, die voelen zich, die willen niets van de zonde weten en die zijn zo vol van de liefde van God, dat ze zondigen niet meer. En dan op een gegeven moment ineens vallen ze in de zonde. En dan denken ze, hé, wat is er nu misgegaan? Zou ik misschien nu geen gelovige meer zijn? Maar juist dan moeten ze leren, net als Petrus, die dacht ook, nee, dat zal ik nooit doen. Dat zal ik nooit doen. Ik zal nooit u hoe zegt men dat in Nederland? Verloochenen. Dat zal ik nooit doen. En wat had Jezus gezegd? Je bidt om niet in verleiding, in verzoeking te vallen. Bid ervoor. Dus we weten dat ook een christen die kan, op een gegeven moment, als hij niet oplet, als we niet bidden om niet in verzoeking te vallen, op een gegeven moment kunnen we in een zonde vallen dat we denken, dat had ik nooit gedacht dat ik zoiets zou doen. En dat is, ook de duivel heeft een bepaalde tactiek. Een hele oude tactiek, die zegt eerst, doe het maar. En als hij het gedaan hebt, wat zegt hij dan? Ben jij nou een christen? Nou, vergeet het maar. Waarom ga je nog naar de samenkomst? Ja, God kan jou niet meer vergeven. Eerst van, joh, doe het maar, joh, iedereen doet het. En als hij het eenmaal gedaan hebt, dan valt hij er weer op aan. Dus juist, daarom zegt de Bijbel, we kennen de streken van de duivel. Ik zeg dat een beetje op eigen manier, want ik heb meer de Spaanse tekst in mijn hoofd, maar ergens zegt de Bijbel dat, we kennen zijn streken, we kennen zijn manier van werken. Dus we moeten daarop toebereid zijn, we moeten leren om op de Heer Jezus te zien en op de vertrouwen van die wet van leven, de wet van de Heilige Geest, de Heer Jezus is in ons en die is sterker dan de duivel. Die is sterker dan ons vlees. Alleen door hem, door zijn kracht, door het kruis, ziende op hem. En als we zien op het kruis, dan weten we, daar is onze kracht. En daar zien we ook hoe verschrikkelijk voor God de zonde is. Want als de zonde niet iets heel verschrikkelijks zou zijn, dan zou niet de Zoon van God daar hebben moeten sterven aan het kruis. Dus laten wij dus bidden, Heer, help ons, dat wij ons niet hoeven te schamen voor het evangelie in ons leven. Het evangelie is kracht Gods, maar dat het in ons leven gezien mag worden. Dat wij ons leven een reclame mag zijn van het evangelie. Vader in de hemel, ik dank u voor deze gemeente, voor ieder van u, kinderen hier. En ieder van ons wilt u ons helpen, Heer, om wat wij gezien hebben in uw woord, om dat ook in ons eigen leven te mogen uitdragen. Te mogen beleven iedere dag weer. En op u te mogen zien en op uw kracht te bouwen. Te zien op het kruis. Te zien op de Heer Jezus, die de zonde heeft overwonnen. Ook voor ons. In Jezus' naam. Amen.